Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik wil eigenlijk jou speciaal goedemorgen wensen. Ik heb onder zijn vader nog praktijk natuurkunde gedaan.
Wat wil je nou niet vertellen?
In Amsterdam. Toen ik wisse natuurkunde studeerde. Dat was mijn eerste studie. Met grote tegenzin overigens. Maar ik heb wel kandidaats gehaald. En jouw vader leidde het practicum, hè?
Ja, ik had willen weten wat jij van mijn vader vond, maar ik weet, jij redt hem niet eens meer. Nee.
Maar ik vind het altijd leuk, herinneringen aan die oude tijd.
Okay. Ja, ik ook.
Ja, er is ook nog iemand die heeft Russisch gestudeerd. Wie is dat ook weer? Russisch. Bij dezelfde universiteit waar ik Russisch studeerde. Is die verdwenen?
Zij is naar huis.
Hè? Oké, nou. Hoe ouder je wordt, hoe meer je leeft in het verleden. Heel veel dingen komen terug naar voren. En dat vind ik altijd erg ontroerend. En ik heb hier iets wat ik zal voorlezen dat daar ook mee te maken heeft. Het is iets wat ik heel lang geleden gelezen heb. Al voordat ik eigenlijk met Zen bezig was. Maar en dat heeft mij geraakt. En ook nu nog steeds herlees ik van die schrijver. Misschien heb ik het alles voorgelezen. Of in elk geval genoemd. Het is van Terborg. Zegt u dat iets? Het gezicht van Pinavial. Wie heeft daar alles iets van gehoord hier? Oh, maar heel weinig. Gelukkig. Ik zal het voorlezen. Allereerst, Terborg is een pseudoniem. Hij was ambassadeur van Nederland in Peking. Zijn eigenlijke naam is Suis. Hij was... Hij was ook een tijd... ambassadeur in Spanje. En daar heeft hij op gewoon een toeristische tocht in Spanje een oud kasteel bezocht, het Pinavial. En daar heeft hij een verhaal over geschreven. Het gezicht van Pinavial. En dat is zo indrukwekkend, ik wil dat voorlezen om verschillende redenen. Allereerst omdat het duidelijk maakt dat waar het in Zen over gaat... en waar wij zenbegrippen voor hebben, satori, verlichting, kensho, dat er iets open gaat, dat je ineens wakker wordt, dat je iets ontdekt, dat is niet iets wat alleen in zen bestaat. Dat gebeurt altijd en overal, al weet je er niet altijd een naam aan te geven. En dat is ook niet altijd even diep. Iedereen zal er misschien iets van herkennen dat je soms geraakt bent en als het ware of je met nieuwe ogen even kijkt of je... Zoals Hupo Oosterhuis dat ergens zegt en bidt, geef mij de ogen van een kind, zoiets. En ik was zo geraakt, ik lees het nog steeds, dat verhaal, en ik wil er een paar dingen van voorlezen. En nogmaals, om duidelijk te maken, het is iets van alle tijden, van alle culturen, van alle mensen. Het kan overal gebeuren, ook bij mensen die geen zen beoefenen, die er nooit van gehoord hebben. Hij begint met een kleine inleiding. Een stukje van die inleiding, ik zal het noemen, het laatste stuk van die inleiding is, sinds ik dat voor het eerste keer las, is een stuk van mijn avondgebed, elke avond. Dus ik, om te laten zien hoe diep het mij geraakt heeft, dat is mij bijgebleven tot nu toe. Maar ik zal de inleiding lezen en die herkennen we misschien allemaal. Het is een soort, ja... een soort belijdenis, een soort zeggen, ja, waar sta ik eigenlijk? En eigenlijk met de grote vraag, ik weet het niet. Ik weet niet eens wie ik ben. Ja? Zoals mijn Koreaanse meester altijd ons voorhield, you must have don't know mind. Wat voor een mind, wat voor een instelling, don't know. En hij deed dat vaak voor. Wie ben ik? Don't know. Don't know, zei hij dan. Wat is de Boeddha? Don't know. Wat is verlichting? Don't know. Ik heb veel van hem geleerd. Hij had ook erg veel humor. Dat moet ik ook zeggen. Ik zal het voorlezen, dit eerste inleidingje van Terborg. Ontevreden met alle, met alles. Ontevreden met mijzelf. Dikwijls ten prooi aan een grauwe leegte. Aan de slepende verwording van trage sleur. Dag in dag uit, mistroostig, met wankele zekerheid, met lege handen op de drempel van een verstreken jeugd. Mijn leven in vraag stellend en mijn doen. Zo keer ik terug naar jou, Iberisch Spaans landschap. Bezieling van ooit een vroeger geluk. Ooit de bron voor mij van kracht en waarachtige grootheid. En dan dat stukje wat dan mijn avondgebed. Laat mij de stilte hervinden. Dat is toch waarin wij ook mediteren, om de stilte te hervinden. Hè? Ik weet niet of u de uitdrukking van Nietzsche kent. Die nooit, ik weet niet of Nietzsche iets van boeddhisme. Hij wist wel iets van boeddhisme. Dat hij zegt zo. Als het stille weer, dan in die nachtige, überwache zelen, dan hoor je iets wat je anders nooit hoort. Juist in de stilte. Dan kan er iets naar boven komen. Al kun je er niet eens woorden aan geven. Maar daar gebeurt iets in de stilte. Laat mij de stilte hervinden. De wijdse einder onder de eeuwig zoemende wind. Leer mij de eenvoud van een oprecht en nederig bestaan. De avond nadert en de uren vergaan. De laatste guren, de laatste goede uren. Voor wie de dag niet heeft kunnen begrijpen. Ja, ik denk als je 90 jaar bent, kun je dat toch ook wel een beetje herhalen. En dan is hij voor het eerst dat hij dat ontdekt op een vergadering. Hij is gewoon op een vergadering met mensen zoals hij dat gewend was. En ineens ziet hij, het zijn dezelfde mensen die ik al jaren ken, maar ik heb ze nooit echt gezien. Ineens krijgt hij als het ware met een schok het besef, wat weten wij eigenlijk van onszelf en van een ander. 7 levens vond hij tegenover zich. 7 gezichten die hij kende en tegelijk ontdekte dat hij ze helemaal niet kende. 7 eilanden, dichtbij en toch ongenaakbaar, raadselachtig, maar wier bestaan hem als bij toverslag plotseling nu pas tot het bewustzijn was gekomen. Hij waande tot nu toe in zijn leven blind te zijn geweest. Zijn onrust groeide. Hij begreep in te moeten halen, opnieuw te moeten beginnen, zonder verzuim. Ja, opnieuw te moeten beginnen. U kent allemaal het boekje van Shinryu Suzuki waarschijnlijk. Zen Mind, Beginner's Mind. En als ondertitel, eindeloos opnieuw beginnen. Dat is ook eigenlijk een hele sterke uitspraak. Want het risico bestaat dat je gaat denken, ik mediteer al 20 jaar, dus ik behoor tot de gevorderde. Hè? Of wat dan ook. Is eindeloos opnieuw beginnen. Op een oneindige weg ben je altijd nog aan het begin. En dat is een zegen. Dat is een zegen. Dat betekent dat het perspectief oneindig groot is. Ja? En dat het niet zomaar een doel is wat je makkelijk kunt bereiken. Mushotoku, geen doel. Dat betekent het ligt zo oneindig ver weg dat alles waar wij doelstellingen van maken tekortschiet. Ja? Dat is iets zo hoopvols. En dan gaat hij verder. En dan ziet hij dan op die tocht, als hij dan begint, in de verre streken, en voortdurend denkend aan een nieuw begin, uit de verte groeide plotseling in de verte, eerst als een puntje, later als een kleine ruïne, later nog dichtbij, Penafiel, de verlaten burg uit de middeleeuwen, als een spiegeling in nevelen, een droomgezicht, in scherp en onaards licht. En dan begint voor hem eigenlijk dat, en het is zo mooi, dat is dus iemand die, hij had toen nog nooit van Zen gehoord, die zoiets beleeft als wat dan in de Zen de etiketten krijgt, verlichting, of opengaan, of ontwaken, of kensho, of maak er maar geen titel van. En daar, in de harde wind, die aan zijn haren rukte, en zijn ogen deed tranen, geschiedde plotseling het onverklaarbare. Het landschap beneden is wijd, gebroken door andere kalfsteenkliffen, aangevreten door winden en stormen, verweerd, groenachtig grijs als de kleur van de dood. En erboven, eenzelfde groen-grijze lucht, half nevel, ondoordringbaar, als het voorland van een schimmerrijk. Maar toen gebeurde het. Onverwachts schoof zich in deze donkere ruimte een nieuwe ruimte, nog donkerder, nog dieper, als een onmetelijke zaal in de ondergaande zon. In de verte, in de donkerste hoogte, ontwaarde hij een stad op de rand van een klip. Duidelijk, beklemmend, als uit de diepste diepte opduikende herinneringen uit een oeroud verleden. Oneindig vertrouwd en tevens oneindig verbijsterend. Allebei dus, hè. Dat is zo dubbel. Of het zo vertrouwd is, hij zegt ergens in een andere tekst, tot hartbrekens toe en tegelijk verbijsterend, hè. Er is ook een uitdrukking uit de mystiek, die kent u misschien. Mysterium tremendum et fascinans. Een mysterie wat ontzagwekkend is en tegelijk fascineert. Dus op de grens van huivering en aantrekkingskracht. En dan gaat hij verder. Of ik teruggevoerd werd in een vroeger bestaan. Of ik ineens gebonden was aan wat ongekend leek. Zojuist nog niet eens vermoed. Zeker niet geweten. En wat nu plotseling in mij machtig was. Een allesbeheersende werkelijkheid. Zo stond ik daar, opengescheurd en weerloos, aan de randen van een dubbel bestaan. Avond in de middag, mysterie. Was dit de onzichtbare werkelijkheid? Is het zien wat mij hierover kwam, van dit verlammend en onweerstaanbaar tot zich lokkend beeld, de genade die ons ten deel kan vallen? Het gezicht of het visioen dat de richting van een leven verandert, definitief. Omdat het één breukdeel van een seconde even toegang gaf tot een andere wereld. Onzagwekkender, grootser en, wat verwarrender is, gekend. Gekend, zo diep en volledig, dat zij geen rust meer gunt. En degene die het ervaren heeft, weg doet trekken. Alles verlatend, huis en vrienden. Om dit terug te vinden. Om de spiegeling, weggezonken in het binnenste van zijn ogen, nooit meer te vergeten. Te bewaren als een kostbaarste droom. Een verleden viel van hem af. Een vroeger bestaan werd zinloos en hol. Er restte hem niets dan gevolg te geven en te gaan. Het was een nieuwe, gewilde eenzaamheid deze keer. En vooral, het was een boordevolle stilte. Eindeloos en wijd en geheimzinnig. De sleutel hiertoe lag in de wil tot ontvankelijkheid, tot het waken en wachten, tot het stil worden en in het begeerteloos open zijn. En dat laatste, dat is wat wij doen in de Zen. Ik hoop dat die tekst, u kunt hem altijd beluisteren. Ik geloof niet dat ik hem mag afdrukken, er zijn allerlei juridische problemen mee met zo'n tekst uit een boek. Maar u kunt hem blijven beluisteren. Ik luister het vaak. Ik lees het ook vaak voor mezelf. En het helpt mij elke keer. Je zou kunnen zeggen, het is net als een soort psalm die je moet herhalen, waarbij ineens een bepaald woord of een bepaalde regel ineens iets openmaakt. Ik hoop dat dat voor ons allemaal een steun en een open deur kan zijn. We gaan terug de stilte in.